Welkom allemaal, luisteraars, bij een nieuwe aflevering van De Bedrijfsjurist. De podcast voor en door bedrijfsjuristen, samen wederom uiteraard met Anton Pieter, oud-hoofd juridische zaken van ASR en ikzelf, Diederik Geloof, werkzaam bij DPA. Vandaag de gast Douwe Groeneveld. Douwe, welkom.
Dank.
Douwe, op dit moment ben jij Vice President en Deputy General Counsel bij ASML. Daarnaast ben je gastdocent bij verschillende universiteiten en postdocopleidingen zoals MIT en ESADA Business School, maar ook bijvoorbeeld Grootjes. Vaak ook spreken over verschillende seminars en events. Ik ben er nog niet, dat gaat nog even door. Co-founder van de Law & Ops Community, waar we straks ook nog even over gaan hebben. En tevens ook initiator, denk ik, van de Legal Operations Academy. Ook super interessant. En winnaar van de Gouden Zandloper 2020 als beste legal counsel. En je was voorzitter van de Lustrum Commissie van het NGB.
Ja.
Redelijk recent. Genoeg om op te noemen, genoeg om over te hebben.
Bezig bijtje.
Welkom. Zou je zelf wat kunnen vertellen over hoe je bij ASML terecht bent gekomen? Waar ASML wellicht nu staat?
Sure.
Super interessant.
Oké. Dank voor deze mogelijkheid om iets over te vertellen. Hartstikke leuk. ASML, ja, hoe ben ik daar terecht gekomen? In 2013-14 ben ik daar begonnen. Eerst als adviseur, als advocaat. Toen werkte ik bij de Brouw. Daar werkte ik toen 10 jaar. Leidde ik het kantoor van de Brouw in Brussel, wat ik een aantal jaar eerder had opgericht. Heropgericht eigenlijk. En dat was een kantoor dat zich richtte voornamelijk op antitrust advisory. En zat een beetje op het snijvlak. Ik zat een beetje op het snijvlak tussen IP en antitrust. ASML natuurlijk met haar grote marktpositie had op dat vlak veel advies nodig. Dus het was mijn account. En op dat moment speelde er een grote merger. Dus zij namen een hele grote supplier van hen over. En dat had ook heel veel antitrust implicaties. Dus ik heb die deal eigenlijk van heel dichtbij begeleid. 8 maanden lang en min of meer intern gezeten. En toen heb ik het bedrijf heel goed leren kennen. Ik kende het daarvoor niet zo heel goed. Ik was wel altijd al een techie zelf. Heel erg geïnteresseerd in technologie. Met programmeren aan de slag al jong. En met veel drones aan het bouwen in mijn vakantie. Dus ik was wel echt een techie. Dus daarom werd ik ook meteen verliefd eigenlijk op het bedrijf. En ik zag de mentaliteit daar. Entrepreneurial, ondernemend, echt een beetje cowboy-achtig. Het bedrijf bestond toen 20 jaar. En was echt nog een beetje een soort start-up mentaliteit. In die tijd had het denk ik 12.000 medewerkers. En een omzet van 4 miljard of zo. Ik kwam dus echt op een tijd binnen ook dat die groei, ze waren al snel gegroeid, maar je zag het nog verder groeien. En dat, ik bedoel, ik kreeg dat echt mee.
Want Douwe, helpt me heel even ook te luisteren. Want ASML is een bekende naam, grote speler. En als ik het iets zou moeten duiden, dan zou ik iets roepen van Philips, volgens mij, voortgekomen uit.
Zeker.
Tech sector, chips misschien. Maar misschien dat even goed is om even te duiden, wat doet ASML?
Ja.
Nou, precies wil ik niet zeggen, want dan ga je waarschijnlijk een kwartier vertellen wat het allemaal doet. Maar wat een hoofdlijn en wat doet ASML?
Ik snap het. Terecht. Ik bedoel, ASML, toen ik begon, wat ik al zelf al zei, ik kende het zelf wel, maar heel veel mensen om mij heen kenden het niet. Mm-hmm. En toen ik vertelde, ik ga van de Brouw naar bedrijfsjurist in Veldhoven, trokken sommige vrienden om mij heen van werkbrauwen op. Hè?
Ja.
Wat doe je? Ja. Maar ASML maakt machines die chips maken. En daarin zijn we heel goed. Sterker nog, daarin zijn we eigenlijk op de high-end de enige in de wereld die dat kunnen. Dus we hebben op de high-end markt hebben we ook een marktpositie van 100%. En dat wil zeggen dat de meest geavanceerde chips alleen gemaakt kunnen worden met behulp van onze systemen. Dus de chips die in een iPhone 13 Pro zitten, die hebben hele geavanceerde lagen. Daar heb je onze machines voor nodig. En andere bedrijven zijn er niet die machines maken. Dus wij en bovendien ook andere type chips worden voornamelijk op onze machines gemaakt. Dus ASML is eigenlijk een soort stille motor van de elektronische economie, om het zo maar te zeggen. Dus de driver van de digitalisatie. Het begint bij ons. Wij maken die machines. Die verschepen we aan bekende namen zoals Intel, TSMC in Taiwan en Samsung in Korea. En die maken met die machines chips die in die apparaten gaan. Dus wij staan eigenlijk aan het begin van die keten. En ASML is daarin dus heel, heel groot geworden. En inmiddels, wat ik vertelde net, 12.000 mensen toen ik begon. Inmiddels zitten we op 35.000 collega's. En een omzet van ongeveer 20 miljard. Met zoals bij ons annual report gecommuniceerd, 20% groei ook weer voorzien voor dit jaar.
Ja, dus er zal niet alleen in Veldhoven zitten, denk ik.
Dat is voornamelijk in Veldhoven.
Voornamelijk in Veldhoven.
Ja, ja. Dus we zitten nu met 18.000 mensen in Veldhoven. En de rest is ook wel over de rest van de wereld verspreid. Dus met name in Amerika, Taiwan en Korea. En ook China, een goede markt voor ons. Maar Veldhoven, ja, onze campus daar is ook geëxplodeerd. Het is heel groot, ja.
En als we dan even inzoomen op de juridische rol. Je kwam destijds dan binnen bij ASML. Hoe groot was de juridische afdeling toen?
Ja.
En wat voor een transitie heeft die doorgemaakt?
Nou, de afdeling was denk ik 11 mensen. 11, 12 mensen. Waarvan er 8 of 7 in Veldhoven zaten. En dan een aantal andere regional council over de wereld. Dus dat was toen al een kleine, althans relatief kleine afdeling voor het aantal miljarden aan omzet dat we hadden, als je het benchmarkt. Maar dat betekent dus ook dat het heel leuk was, vond ik, als jurist om daar binnen te komen, dat je heel veel kon doen. Er was heel veel werk. Met een klein team kan je dus heel veel verschillende dingen oppakken. Dus dat werd meteen heel divers. We maakten ook wel, moet ik zeggen, veel gebruik van outside counsel natuurlijk voor de grotere projecten. M&A, litigation, et cetera. Dan moest je toch ook snel outside counsel erbij halen. Maar dat is dus was dus een relatief kleine department. En ja, daarin zijn we ook gegroeid. Want inmiddels, sinds dit jaar, zitten we... we gaan nu, eind van dit jaar zullen we op 85 collega's zit. Dus het is enorm gegroeid in die tijd.
Ja. En je noemde in het begin dat je zelf een zoals je zelf zei, een techie was.
Ja.
Is dat ook noodzakelijk om bij Legal ASML te zitten?
Nou, het is niet noodzakelijk, maar het is wel behulpzaam als je daar, als je bij een technologiebedrijf succesvol wilt zijn. Als adviseur is het wel behulpzaam dat je affiniteit hebt met technologie en interesse hebt. Kijk, interesse is het belangrijkste. Je hoeft zelf niet natuurkunde te hebben gestudeerd om als jurist daar succesvol te worden, uiteraard. Maar wat ik wel heb gemerkt is dat als je goed begrip hebt van technologie en interesse, dan gaat het gewoon makkelijker. Uiteindelijk moet jij heel vaak de vertaalslag maken tussen de engineers, tussen de techneuten en zeg maar de buitenwereld als in autoriteiten, rechters, noem maar op. Hè. Dus die vertaalslag kan je natuurlijk het beste maken als je ook daadwerkelijk begrip hebt van de materie. Ik zeg wel eens, bij de brouw bijvoorbeeld, daar werken natuurlijk ook niet gemiddeld genomen geen domme mensen, maar het is meer zeg maar een soort heel egalitair in die zin. Bij ASML zit je eigenlijk als legal department, ben je omringd met mensen die misschien wel slimmer zijn. PhD physics zijn, PhD's zijn die gepromoveerd zijn in natuurkunde en sterrenkunde en noem maar op. Hè? Ja. En dat wil niet zeggen dat je minder waarde hebt toe te voegen. Want wat de grap is, ja, zo'n engineer die heeft een heel ander denkframe dan een jurist. Hè? En die hebben echt juristen nodig om bepaalde manieren, op bepaalde dingen op de juiste manier te formuleren, onder de aandacht te brengen. Die missen bepaalde antennen voor bepaalde risico's, exposure, et cetera. Dus dat is je vult elkaar heel mooi aan wat dat betreft. Maar je moet natuurlijk wel bereid zijn om even door die stugge materie heen te gaan en ook geduld te hebben om een engineer jouw dingen te laten uitleggen. Ja. En daar komt toch wel echt, want daar kom ik terug bij je vraag, als je geen technologische affiniteit en interesse hebt, ja, dan wordt het lastig om je daar te manifesteren.
Ja. Dat is een moeilijke wedstrijd.
Ja.
Ja. En hoe begeleiden jullie daar dan? Want inmiddels zijn jullie een ontzettend grote juridische afdeling.
Ja.
Dus daar komen per jaar misschien wel 10, 15 mensen binnen? Of?
Zoiets, ja. Ja.
Ja. Hoe begeleid je ze daar dan in? Want niet iedereen zal die achtergrond meteen hebben, denk
ik. Ja, nee eens. Dat is zeker een struggle. Maar iets waar wij heel veel belang aan hechten is dat mensen diep, zeg maar, meteen in de business duiken en daar ook worden getraind. Hè? Dus wij hebben een Legal Academy, een interne opleidingsprogramma, waarbij we ook heel veel aandacht hebben voor training op technisch vlak, op commercieel vlak. Hè? Dus je weet wat de verschillende businessonderdelen doen. We nodigen ook mensen van de business uit om daar uitleg over te kunnen geven, uitleg over te komen geven. En we hebben ook een soort onboarding, een technische onboarding, waarbij je, zeg maar, in vogelvlucht de producten van ASML voorbij komen en in hoofdlijnen, zeg maar, de technologie besproken wordt of uitgelegd wordt. We hebben ook een experience center in ASML. Dat is een soort omgeving waar niet alleen maar bezoekers, maar ook interne mensen, nieuwe mensen, op een hele mooi visueel ondersteunde manier inzicht krijgen in onze producten, hoe het werkt, et cetera. Kijk, als het gaat om een octrooizaak of zo, ja, dan moet je echt nog dieper de technologie in. Maar vaak is het zo met octrooijuristen. Die hebben vaak ook die technische interesse en achtergrond. Dus zeker. Maar goed, dus zeker leuk en belangrijk om technisch geïnteresseerd te zijn. Wil je daar succesvol zijn, zeker.
Leuk. En als je dan kijkt naar de ontwikkeling van de bedrijfsjuridiek van de afdeling zelf.
Ja.
En denk ook de transitie die ASML heeft doorgemaakt. Kan je daar eens iets meer over vertellen, over hoe dat de afgelopen tijd is gegaan?
Nou, eigenlijk is de legal department waar ik binnenkwam, was een department waar van firefighters.
Ja.
Dus brandweermannen en vrouwen die problemen aan het oplossen waren de hele tijd. Dat betekent dat wij, het was een beetje een u vraagt, wij draaien-achtige praktijk. Zoals je dat ook gewend bent vanuit de advocatuur. Ja. De cliënt komt naar je toe voor een probleem. En dat is ook vaak de manier van werken die natuurlijk ons als jurist is aangeleerd in de, en die je ook wel, zeg maar, qua persoonlijkheid vaak ligt en trekt. Er is een issue, ik ga rennen om het voor je op te lossen. En dat is, denk ik, een manier van werken en een manier van hoe juridische afdelingen zijn georganiseerd die je veel ziet. Dat is denk ik de eerste 5-6 jaar dat ik er zat, is dat eigenlijk voornamelijk onze way of working geweest. En dat wil zeggen dat ASML groeide.
Ja.
Natuurlijk exponentieel. De legal department groeide niet, op dat moment niet, in verhouding mee met de groei van de rest van het bedrijf. Ook logisch. Hè? Ik bedoel, ASML of Legal, net als bij heel veel andere bedrijven, wordt ook vooral als een kostcenter gezien. Hè?
Ja.
Dat betekende dat wij ons steeds meer moesten verlaten ook op support van outside counsel. Maar maakte het voor ons niet minder interessant. Want je kon nog steeds heel veel, in ieder geval op strategisch vlak, of in ieder geval op high level vlak, bij heel veel van die issues aanhaken. Omdat alles op ons bordje kwam. Dus het was in ieder geval niet zo, zoals je dat wel eens bij meer volwassen bedrijven ziet, om het zo maar te zeggen, dat je in een hokje zat. En dat je voor elk juridisch gebied 10 specialisten had die dan weer het werk moesten verdelen. Nee, dat was niet zo. Iedereen, er was gewoon een tekort aan mensen, dus je werd op alles gezet. Dus dat maakte je werk heel divers. Maar we hebben als legal department een transitie meegemaakt. En ik denk dat met de komst van onze nieuwe chief legal vorig jaar is versneld. Waarin we hebben gezegd, we willen eigenlijk van dat van het reactieve firefighting model af. En we willen meer naar een proactieve business partner model toe. Waarbij legal probeert niet alleen maar problemen op te lossen, maar ook problemen voor te zijn. Klinkt misschien minder sexy, maar is het niet. Aangezien dat hand in hand gaat met een rol voor legal aan tafel bij de business. Hè? Dus dat hadden wij hiervoor, zeg maar tot een jaar geleden, was het zo dat wij, onze business bestaat, hè, wat ik zei, 20 miljard. Die 20 miljard is een beetje verdeeld in verschillende business lines, units en sectoren, zeg maar. Mm-hmm. wij hadden als legal nooit een die business lines konden bij ons terecht. We hadden wel contactpersonen die dan zich specialiseerden in bepaalde business units en producten. Maar we maakten geen deel uit van de verschillende management teams. Onze chief legal maakte ook geen deel uit van het bestuur van ASML. Dat is met de komst van onze nieuwe chief legal veranderd. Dus legal zit nu aan tafel op exco niveau, dus de top 10 van het bedrijf. Legal zit ook aan tafel bij alle management teams van alle business lines. En dat zijn business units van meer dan miljarden waar je dan als jurist onderdeel bent van het management team.
Ja. Ik zit me even af te vragen, Douw, want ik denk dat dat op zich, de beweging die je schetst, van enigszins reactief, u vraagt, wij draaien, en achter de feiten aanhollend naar meer proactief aan de voorkant, en met het management mee, dat de meeste juristen zullen zeggen, ja, dat vind ik een hele fijne ontwikkeling, zou ik ook graag willen doen. Maar hoe heb jij dat gedaan? Want die brandjes, die branden nog wel gewoon. Hè? Dus op het moment dat jij besloten hebt, ik ga de transformatie maken, dat wil natuurlijk niet zeggen dat die brandjes onmiddellijk ophouden. Dus hoe hebben jullie of jij dat zeg maar dan gedaan?
Nou, een hele goede vraag, want we hebben dat nog niet gedaan in die zin. We zijn er nog niet mee klaar. Hè? Dus we zijn nu net daarmee begonnen. Dus eigenlijk die challenge, die voelen wij nu heel sterk. Hè? Wij zijn opeens, moeten mensen in mijn team tijd besteden aan management meetings van heel hoog management binnen ASML. En meepraten over allerlei business zaken die heel interessant zijn. Maar wel inderdaad tijd wegnemen van operationele contracten die moeten worden gemaakt. Litigations die moeten worden begeleid. Noem maar op.
De fusie stopt ook niet.
Moet worden begeleid. Dus helemaal terecht. Dus dat betekent dat wij, natuurlijk hebben we wel daarop geanticipeerd door te zeggen, we moeten meer resources krijgen. Dat is op ons. Kijk, het is in die zin een strategische beslissing van het bedrijf. Hè? Dus management heeft gezegd, wij vinden dit belangrijk, samen met legal. En die hebben gedacht, nou legal, jullie kunnen dit aan. Wij zien dat ook. Uiteraard komen daar dan ook wel de resources voor ter beschikking. Kijk, ik denk dat het ook te maken heeft met dat ASML als bedrijf door een bepaalde een soort rijpingsproces gaat. Hè? Ik vertelde net al, toen ik aankwam, was er een soort start-up mentality. Ja. Nu ziet het bedrijf zelf dat bepaalde dingen achterblijven, zoals processen en de proactiviteit van de supporting functions in het algemeen, HR, finance, etc. Daar is eigenlijk, heeft het bedrijf op het hoogste niveau over gezegd, de board, daar moet een inhaalslag komen. Ja. Wij willen dat al die functies op een meer volwassen manier meedraaien met het management. Ja. En dat zal hen ook in staat stellen om problemen beter te anticiperen. En dan hoeft niet iedereen alleen maar achter de feiten aan te rennen. En dat is dus heel bewust met een gepaard gegaan met ook een verstrekken van extra resources. He, dus het is wel zo, het is heel lastig met die research. Je hebt dus wel vacancies, maar goed, in deze tijd is het ook lastig om dat meteen te vullen.
Wie heeft er geen vacancies?
Nee. Maar dus je moet het, om die business partner te zijn, moet je dus ook op resource, moet je ook extra resource krijgen. Wat één ding wat ik misschien elementen wat ik daar zou willen toevoegen, je kan dit niet doen als je niet ook op operationeel vlak de boel goed geregeld hebt. Dus het is eigenlijk een legal operations, je noemde het net al, is een, ja echt, dat heb ik als bij ASML op de kaart gezet. Het is ook echt persoonlijk interesse van mij. Komt ook een beetje vanuit mijn techie persoonlijke interesses natuurlijk, innovatie, technologie. Ik denk dat als je legal meer gaat neerzetten als een bedrijf, en meer volwassen nadenkt over wat hebben we nodig aan financiële processen, HR-processen, professional development moet op een professionele manier worden geregeld. Maar ook heel goed nadenkt over hoe leveren wij onze diensten aan de business, hè? Het delivery model zoals we dat noemen. Ja. Alleen maar door te zeggen van hier heb je, oh je wil een contract, gaan we schrijven, hier heb je een contract. Nee, door na te denken over hoe kunnen wij meer resources in de business leverage, ik gebruik veel Engels jargon, maar dat is denk ik niet zo'n probleem. Hopelijk. Dus dat je zegt, jongens, bij sourcing, jullie kunnen zelf ook wel een contract schrijven als wij jullie de juiste guidance geven. Sterker nog, als wij een tool hebben waarin een contract wordt gegenereerd op basis van jullie input, En vervolgens geven jullie nog een kleine training en wat guidance. Hoeft Legal daar onder een bepaald bedrag en bij gebreken aan bepaalde red flags helemaal niet naar te kijken.
Dus eigenlijk risk-based ga je kijken van waar moeten wij echt bij zitten. Dus waar voegen we echt waarde toe en waarvan denken we
precies.
Nou, het is prima als anderen dat zeg maar ook doen.
Precies, en dat vind ik, dat hoort mij, zie ik persoonlijk, gooi ik dat onder het domein van Legal Operations, kan ik zeggen. En dat is onze Legal Operations afdeling bij onze Legal Departments is ook flink gegroeid van de tijd dat ik het heb opgezet tot nu. Nu zijn we, groeien we langzaam maar 7 FTE toe.
Ja.
Op een totaal van 80, 10%, dat is best, dat vind ik een goede verhouding, beter dan het hiervoor was. Die groep mensen ondersteunt ons bij het bedenken van oké, wat is het juiste delivery model? Hoe kunnen wij zorgen dat we dus ook met misschien minder resources toch meer kunnen leveren? Ja. En slimmer kunnen leveren en beter kunnen leveren. En dat stelt dan anderen in de afdeling in staat om meer die business partner positie te betrekken.
Ja, dus die twee dingen gaan hand in hand.
Ja.
Je moet eerst de operations moet je gewoon strak hebben staan.
Ja.
Voordat je eigenlijk die proactieve rol
kan
gaan vervullen als bedrijfsjurist.
Ja, en dat is dan het ideaalbeeld. En, en ik kan van beide zeggen, heel eerlijk, het staat allebei niet strak bij ons. Nee. Maar we zijn wel ons ervan bewust dat de twee dingen zijn waar we ons op moeten focussen.
Dus voor luisteraars van ons die dit interessant vinden, ik begrijp dat je veel vacatures open hebt staan.
Zeker, ja, we hebben veel vacatures. Ja.
Ik zou zeggen, jongens, stuur Douwe een berichtje via LinkedIn. Wie weet wat eruit gaat komen. Super interessant. En dan even nog door voortbordurend op Legal Operations.
Ja.
Je geeft aan dat het een soort van een beetje uit de hand gehouden lopen hobby of vanuit de achtergrond. Kan je ook vertellen wat je daarin verder, want je hebt naast ASML, was wat ik net al aan het begin aangaf, een aantal dingen geïnitieerd. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen?
Ja. Denk ik om te beginnen bij de Law and Ops community. Die we hebben opgericht. Wat ik en een aantal zeg maar peers in mijn omgeving die geïnteresseerd waren in legal innovation en operations merkte, was dat je als je naar het trendbegrip legal operations kijkt, dan wordt dat voornamelijk wordt dat heel erg ingevuld door de markt, door de vendors op de markt zeg maar, hè? Door de leveranciers.
Dus van software met name.
Van software, technologie. Ja, en er komen vaak heel veel rapporten met allemaal shiny tools, waar wordt beschreven hoe die tools zeg maar als een soort van panacee alle problemen van een bedrijf kan oplossen. En het wordt altijd zo gemarket alsof je denkt, hey, nou iedereen heeft dat al en wij hebben dat nog niet. We lopen helemaal hopeloos achter. Hè? En vaak wordt technologie, wordt eigenlijk, zeg maar zo'n tool, wordt dan synoniem geacht met innovatie of zo. Als je niet een tool hebt, dan ben je niet aan het innoveren. En dat is ook vaak waarom je ziet dat mensen, als die denken van, als de CEO of CFO een keer zegt van, goh, ik hoor dat die en die bedrijven al veel verder zijn met een innovatieve legal afdeling, dan ben je vaak geneigd te denken, oh, nou, dan moet ik maar eens kijken welke tool ik moet aanschaffen. En dat is, ik en anderen hebben die fout ook gemaakt. Ik bedoel, en als je daarmee begint, zonder na te denken over eigenlijk wat veel belangrijker is. Wat is je identiteit als legal? Hoe wil jij je dienst leveren? Op welke manieren kan dat allemaal? En wat is onze way of working? En pas aan het einde gaat bedenken, hoe kan ik dat laten ondersteunen door een tool? Ja. Als je het niet op die manier doet, dan zal het geheid falen op het moment dat je een tool aanschaft en denkt dat je daarmee opeens veel efficiënter gaat zijn.
De tool is een middel en niet de oplossing.
Ja, ja. En wat wij dus merkten, wat ik en anderen merkten, is dat een beweging was in de markt. Dat het ook komt omdat juristen, in-house juristen, niet zo vaak met elkaar praten. Met juristen bij andere bedrijven. Dus lawyers, die zien elkaar constant. In de rechtszaal. Maar er zijn ook veel meer professionele events waarop zij elkaar treffen. Dat is bij in-house counsel veel minder. Dus in-house counsel zijn gewoon als beroepsgroep meer inwaarts gericht. Het bedrijf is waar je je mee bezighoudt.
Ja.
En je vergeet een beetje, je vergeet vaak makkelijk dat mensen bij een ander bedrijf misschien wel met dezelfde problemen. En daar ja, daar reik je toch minder makkelijk naar uit, omdat je, of daar, daar, hè, daar neem je minder snel contact mee op, omdat je denkt, ja, het is een ander bedrijf, dat zit minder in je systeem. Dus wij dachten, als jij contact hebt met jouw collega's bij andere bedrijven en ervaringen uitwisselt over bijvoorbeeld, hè, welke tools heb jij aangeschaft, hoe heb je dit aangepakt, dat is het meest belangrijke om verder te komen in je eigen reis op dat punt. Dus het gaat om de peer-to-peer uitwisseling, die wilden wij faciliteren, zeker op het gebied op zo'n innovatief gebied als legal operations. Ja. Dus dat is eigenlijk de reden dat Harm Kammel heeft ons eigenlijk samengebracht met een aantal andere mensen die verantwoordelijk waren voor legal operations bij hun bedrijf, grote bedrijven. Zijn we samengekomen en hebben gezegd, oké, nou wat, hoe kunnen wij die interactie verder faciliteren? En eigenlijk het belangrijkste onderdeel in onze toolbox om de community met elkaar te verbinden is dus de Legal Operations Academy.
Ja.
Die we ook bewust hebben opengesteld voor niet alleen juristen, maar gewoon iedereen die geïnteresseerd is om een legal operations functie te bekleden. Want dat is heel belangrijk. Het is juist goed als legal afdeling om een diversiteit aan nieuwe soorten skillsets binnen te brengen. Ja. Die je misschien wel niet per se bij juristen treft, maar ook bijvoorbeeld bij finance professionals of mensen die gespecialiseerd zijn in procesmanagement.
Ja, of HBO-juristen.
HBO-juristen, data scientists, noem maar op. Dus je ziet ook dat de Legal Operations Academy, dat er nu mensen van diverse plamage, zeg maar, ook wel van advocatenkantoren of van de Big Four, maar ook mensen met een niet-juridische achtergrond, dat die daar eigenlijk aan meedoen. En wij als Law & Ops community vormen dan de docenten met hem nog een aantal andere mensen. Ja. Van die opleiding.
Stel dat mensen daarbij willen toetreden tot deze community. Waar kunnen ze die vinden?
Ja, we zijn eigenlijk voornamelijk. We willen er meer handen en voeten geven om het. We gaan ook wat events organiseren. Er komen er wat meer aan. Maar als je ons wil volgen en als je ook het nieuws daarover wil volgen, kan je naar LinkedIn. Law & Ops. Dus Law & Tech & Ops.
Zullen we het ook even meenemen in de
show notes? Ja.
De show notes.
Daar kan je ons volgen. Daar kun je ook weer, als de Legal Operations Academy van start gaat, wordt het daar gepubliceerd.
Ja.
En de inschrijving hier open is. We hebben net weer de eerste, er zijn 2 sessies per jaar. We hebben net de eerste van het jaar afgesloten. Ja.
Douwe, gelet op de tijd. Ik heb het idee dat we nog heel erg veel dingen met elkaar. Ik zou het heel graag nog een keertje willen hebben over het delivery model. Want daar zijn we nu even hoog boven langs gevlogen. Maar weet je, hoe doe je dat nou? En hoe maak je nou ook de juiste keuzes? Hè?
Ja.
Maar ook wat betekent dat dan voor de vaardigheden die een jurist nodig heeft?
Ja.
Dat is ook toch wel eentje. Dus juridische content blijft natuurlijk denk ik essentieel. Maar er komen ook een aantal dingen bij wellicht. Hè?
Ja.
Dus dat is misschien aardig om daar nog een keer over door te praten. Maar we moeten nu naar de tijd gaan afronden.
Ja,
zijn er nog dingen die je zegt, nou ja, dit wil ik in ieder geval de luisteraar nog meegeven van, want ja, jij zit dan nu bij een groot bedrijf met een behoorlijk grote juridische afdeling.
Ja.
Er zullen ook luisteraars bij zitten die een tweemans afdeling runnen of een viermans afdeling. En je wilt toch iets met de onderwerpen die we hebben besproken. Wat zou dan een logische eerste stap zijn?
Nou ja, ik voor mensen bij een kleine afdeling, die denken vaak, legal operations is een luxe. Dat ik maar slechts kan permitteren als ik wat groter ben. Hè? Want als ik nu mijn spaarzame resources, als ik een keer een uitbreiding mag van een extra FTE, ja, dan ga ik natuurlijk een extra legal counsel aannemen. Nou, dat is waarvan ik denk, probeer daarvan een keer te denken, nee, laat ik ook bij een kleine afdeling proberen of ik slimmer kan werken door niet per se alleen maar juristen aan te nemen.
Ja.
En probeer ook de samenwerking te zoeken met andere afdelingen. He, dat je zegt van, hey, legal, HR, jullie zitten ook met operationele issues. Kunnen we niet het issue contract management, ik zeg maar wat. He, ook HR heeft allerlei contract management dingen, omdat ze allerlei arbeidscontracten, daar moeten ze ook filen. Kunnen we niet samen optrekken? En misschien is er wel een project, zoals dat heet, een PMO-organisatie, hebben veel bedrijven, groot en klein. Misschien is er bij de PMO-organisatie wel een enthousiasteling die ook wel weer wat van het legal domein wil weten.
PMO is dat voor project?
Ja, probeer projectmanagementorganisatie. Ja. Dat je dus een soort, misschien dat je een soort met een secondment werkt, of dat iemand van de PMO-organisatie bij legal, dus dat je op een slimme manier samenwerkt om toch die extra resources te krijgen. Omdat je het eigenlijk, wat mooi van legal operations is, je zoekt samen met de business naar een win-win. Hè. Je zegt, nee, dit is niet alleen maar zodat legal efficiënter werkt, maar uiteindelijk gaat dat jullie ook helpen. Dus ja, het is ook logisch dat jullie iets bijdragen daaraan.
Dankjewel, Douwe. Echt, ik vond het super interessant en ik sluit me geheel aan bij Anton Pieter.
Wordt vervolgd.
Dat er nog een aantal, ik heb ook nog wel prangende vragen als het gaat over hoe je omgaat met sancties op dit moment, die natuurlijk allemaal iedereen onder oren vliegen.
Ja.
En hoe een bedrijf als ASML daar zich in beweegt. Maar ook het delivery model is heel interessant. Wellicht voor een later moment. Dank voor nu. Lieve luisteraars, tot een volgende keer. En we wensen jullie een goede dag.